Welkom bij de allerlaatste aflevering van de podcast Design voor de Planeet. Na alle gesprekken in deze podcast kunnen we stellen dat klimaatverandering geen simpel probleem met een pasklare oplossing is. Het is een gigantische kluwe aan ingewikkelde problemen. Nu het klimaat verandert, verandert alles. Dat geldt ook voor de manier waarop we politiek bedrijven, reizen, werken, eten en consumeren. Veranderingen waar de hele planeet mee te maken heeft, vereisen een wereldwijde visie op samenwerking, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Kan de mensheid zo'n wereld vormgeven? Mijn naam is Thomas van den Heuvel, samensteller van de tentoonstelling Design voor de Planeet, die tot en met 12 januari 2025 te zien is in Design Museum Den Bosch. In deze aflevering gaan we het hebben over de vraag hoe we alles zouden kunnen veranderen als we maar willen. Dat doe ik met mijn gast, journalist Chris de Dekker en ontwerper Bram de Vos. Welkom.
Dankjewel.
Dank je.
Chris, welkom. Ik begin even bij jou. Jij bent een journalist en jij onderzoekt vooral het concept low-tech. Dus de vraag hoe we zouden kunnen leven, misschien ook gelukkig zouden kunnen zijn met minder. En met minder complexe technologie.
Klopt.
Op jouw website Low Tech Magazine verken je onder andere energiebesparende technologieën uit het verleden. En onderzoek je of die ons nu nog zouden kunnen inspireren in een tijd van klimaatverandering. En misschien een alternatief kunnen zijn voor behoorlijk ingewikkelde energieslurpende gadgets waar we allemaal mee leven. Kun je beginnen met even uitleggen wat houdt de term low tech in? Wat is precies de definitie die je hanteert?
Volgens het woordenboek is low-tech een bijvoeglijk naamwoord, een adjectief. En het wordt gedefinieerd als het niet gebruik maken van de laatste technologieën. En high-tech is dan het wel gebruik maken van de laatste technologie. Dus ik heb natuurlijk, mijn website had een naam nodig. En low-tech dekte de lading omdat wat ik wil bereiken is een meer kritische houding tegenover technologie, tegenover technologische vooruitgang die nu vaak als er een nieuwe technologie wordt aangeboden, zeg maar, dan wordt die zonder al te veel kritiek toegepast. Alsof het alsof het de enige manier is. En ik zou willen dat er eerst over wordt gedebatteerd van is dit nu wel een goede technologie en wat zijn je criteria om te besluiten dat het een betere oplossing is dan wat ervoor werd gebruikt.
Want wat voor kun je een paar voorbeelden geven van technologieën die op de website besproken worden? Die juist misschien ook, want ik heb zelf natuurlijk ook even door de website heen gekeken. Vaak zijn het ook dingen die we eigenlijk heel erg voor lief nemen. Waarvan we denken, iets als auto's, treinen, het internet, technologieën die zo verweven zijn in ons dagelijks leven. Ja. Wat voor technologieën onderzoeken jullie vooral op de website ook uit het verleden?
Ja, eigenlijk elk onderwerp kan aan bod komen. Er zijn natuurlijk low-tech voorbeelden die iedereen kent, zoals de fiets. De fiets is natuurlijk, in de middeleeuwen waren er geen fietsen, dus het is een product van de industriële revolutie. Maar als je dan gaat kijken, bijvoorbeeld, wat is nu eigenlijk de beste technologie, de auto of de fiets? Ja, dat hangt totaal af van je criteria. Als je sneller wil reizen, dan is de auto beter. Als je een leefbare planeet wil en een leefbare stad, dan is natuurlijk de fiets beter. En dat is een heel bekend voorbeeld. Maar hoe ik er eigenlijk in ben gerold, is door oude technieken te gaan onderzoeken. En elke keer als ik een onderwerp onderzoek, dan komen er 5 nieuwe dingen naar boven. Dus het is echt een eindeloze schatkist aan inspiratie.
En waarom kijk je specifiek naar het verleden als inspiratiebron?
Ja, je hebt natuurlijk in het verleden waren er geen fossiele brandstoffen. Dus wat er gebeurd is eigenlijk in de 20e eeuw is dat we een overvloedige bron van energie hebben ontdekt. En dus alle technologie die we sindsdien hebben ontwikkeld, die houdt eigenlijk geen rekening mee wat kost het aan energie en grondstoffen, want dat is toch allemaal overvloedig en goedkoop. En als je natuurlijk teruggaat naar voor de industriële revolutie, mensen deden eigenlijk efficiëntie was ingebakken in elke technologie. Er was gewoon heel weinig energie voorradig. Je kon ook niet grondstoffen van over de hele wereld gaan aanslepen. En dus kom je automatisch bij heel duurzame oplossingen terecht. En het is, je hoeft ook niet per se terug te gaan voor de industriële revolutie. Bijvoorbeeld als je naar internet kijkt, dan zie je dat de eerste websites in de jaren 90 waren duurzame websites. En waarom? Omdat toen de computers nog vrij niet erg krachtig waren. De internetverbindingen waren traag. En dus moest je eigenlijk als websiteontwerper moest je een duurzame, lichtgewicht website bouwen. En dan, naarmate die internetverbindingen sneller worden, die computers krachtiger, zie je dat er... Dan wordt het allemaal overboord gegooid en krijg je de websites van vandaag die heel veel energie verbruiken.
Mm-hmm. Want jullie hebben specifiek, samen met een aantal collega's en mensen die met je samenwerken, hebben jullie probeert een duurzame website te ontwikkelen. Ja. Wat voor technologieën binnen een website, om dat even als voorbeeld te nemen, moet je dan bij wijze van spreken heroverwegen, misschien overboord gooien? Wat zijn de criteria waar jullie naar keken om een duurzame website te maken?
Ja, dat was eigenlijk van nul beginnen, omdat er niet echt een voorbeeld was. En dat heeft wel tijd gekost tot we eigenlijk op de eerste website stoten die er werd gemaakt, die nog steeds online staat, van het Zwitserse CERN, als ik me niet vergis. En het grootste verschil met de websites van vandaag is, het is een statische website, dus het is eigenlijk een heel simpel systeem in de zin dat je gewoon een verzameling documenten in een folder hebt staan op een computer en als websitebezoeker ga je dan open je die documenten en die bekijk je. En de nieuwere websites, dat zijn zogenaamde dynamische websites. En die werken op een heel andere manier. Die vragen veel meer processorkracht, omdat je eigenlijk een webpagina, een dynamische webpagina, die wordt gemaakt als je ze vraagt. Als je op de link klikt, dan wordt die heel snel in elkaar gezet. En dat kost heel veel energie. En we doen dat eigenlijk omdat we de laatste wijzigingen... Er heeft iemand een like onder je post gezet. En die wordt dan dankzij de dynamische web meteen zichtbaar. En dat is bij onze website niet het geval. Dus die wordt maar één keer per dag ververst. Als er nieuwe informatie op staat. En anders blijft ze gewoon... Als een papieren boek eigenlijk, blijft ze gewoon wat ze is.
En... om dan eventjes even voor een moment advocaat van de duivel te spelen, wat je ongetwijfeld vaak hoort. Aan de ene kant is technologie kost energie, maar is het niet ook juist iets om enthousiast over te zijn? We maken natuurlijk nu deze technologie, of deze podcast wordt vrij high-tech gemaakt. We worden gefilmd, het komt op internet, daar wordt het gedeeld. Technologie kan ons leven comfortabeler maken. Wat je soms, ik merk ook met name als het gaat over bijvoorbeeld geoengineering technologie waar we het over hebben. Er wordt vaak gezegd, ja, de mensheid grijpt al in op de aarde. En het is eigenlijk ook een naïef idee om jezelf helemaal weer terug te willen trekken, terug te gaan naar technologie. Dat is ook een leven wat mensen niet echt willen. Ik kan me voorstellen dat iets is wat je al vaker gehoord hebt. Wat zou je daarop zeggen? Of in ieder geval wat...
Ik ben zeker niet tegen technologie. Ik ben een techneut uiteindelijk. En als je naar de website kijkt, bijvoorbeeld de website op zonne-energie, het draait op zonne-energie. Ja, een zonnepaneel is al vrij recente technologie. De chip die in die server zit, is ook moderne technologie. Maar door eigenlijk... Het is een website die moderne componenten heeft, maar eigenlijk werkt... De werking ervan is geïnspireerd door een zeilboot, omdat die ook alleen maar werkt als het waait. En dus de website op zonne-energie, die werkt dan alleen maar als de zon schijnt. We hebben nu wel een kleine batterij erbij gevoegd, anders moeten de Amerikanen om 3 uur 's nachts opstaan. Maar, ik ben niet tegen technologische vooruitgang, maar als je vraagt... Ja, tegenwoordig, nieuwe technologie is heel vaak beperkt tot communicatietechnologie. Dus ik word niet enthousiast van de iPhone 14 en ook niet van de iPhone 15 of van 5G en 6G en 7G. Het zijn hele kleine... ik heb niet eens een smartphone, dus ik zal niet weten wat het verschil is tussen de 14 en de 15, maar... Er zijn weinig dingen waar ik enthousiast van word, van nieuwe technologie. Terwijl als ik in de archieven duik, dan zijn er heel veel dingen waar ik heel enthousiast van word. Dus je kan inderdaad zonder technologie, maar zelfs als je 10.000 jaar teruggaat, dan gebruikte de mens al technologie. Kleding is ook technologie. Dus we hebben eigenlijk een heel beperkte definitie van technologie tegenwoordig. Het is allemaal ja, met schermpjes en computerchips. Er is veel meer technologie dan dat.
Is het misschien ook juist een kwestie van... We hebben het eerder vandaag hadden we een gesprek met Roos Slegers, een filosoof aan de Universiteit van Tilburg. Zij doet heel veel onderzoek naar science fiction onder andere en hoe mensen nieuwe wereldbeelden in de science fiction vinden. Ja. En daar hadden we het ook heel erg over complexiteit. En dat ook verhalen een soort van complexiteit kunnen introduceren in hoe we naar de wereld kijken. Is het misschien ook in het geval van technologie zo dat we het misschien ook iets te snel zien als een of-of? Of we gaan terug naar de oertijd en zitten met z'n allen rond het kampvuur en we gaan al heel snel dood aan een of andere ziekte waar we niks aan kunnen doen. Of we hebben de nieuwste iPhone. Gaat het misschien iets minder om de technologie zelf en iets meer om de manier waarop er ook maatschappelijk omgegaan wordt met technologie of waarop er tegen technologie wordt aangekeken?
Ik denk het wel en wat dat je zegt is heel erg waar. Dus alsof er maar twee mogelijkheden zijn. Ofwel ga je mee met alles wat er wordt geproduceerd, ofwel ga je terug naar de steentijd. En er zijn natuurlijk duizenden mogelijkheden tussen die twee extremen. En dat is een van de dingen wat ik probeer te laten zien met low-tech magazine, dat je allerlei soorten samenlevingen kan bouwen. En tegelijk denk ik ook dat technologie een soort religie is geworden. Dus we zijn natuurlijk, we hebben de echte religie achter ons gelaten in dit deel van de wereld. En je moet ergens in geloven, want anders, ja, wat doe je hier dan? En dat is nu, die rol wordt nu vervuld door wetenschap en technologie. Dus alles wordt in dat denkkader beantwoord en opgelost, tussen aanhalingstekens. En daarom is het ook als je daar tegenin gaat, krijg je soms heel heftige reacties en agressieve reacties soms, omdat je mensen, ja, dus net zoals je in de Renaissance de kerk gaat aanvallen, ja, dan beland je mogelijk op de brandstapel. Dus,
maar het is misschien ook, tenminste, ik kan me ook voorstellen, het heeft namelijk ook een bepaalde politieke implicatie, heel veel ja. De manier waarop we naar technologie kijken. Je noemt bijvoorbeeld het internet en je geeft je website als voorbeeld. Nou, die website die werkt op zonne-energie, er is een batterij. We hebben daar, ik weet niet of het in beeld is, maar daarachter hangt een grafiek waarop te zien is wanneer de website in de lucht is. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk heel vaak het grootste deel van de tijd. Maar soms dan is er even een week dat het bewolkt is. Of 2 weken, ik weet niet precies hoe lang de batterij het houdt, maar op een gegeven moment is de batterij op, er komt weinig zon dichtbij en dan is de website even uit de lucht. Dan kan die niet bezocht worden. Dus dan heb je uiteindelijk een website die, ik weet niet precies, 90-95% van de tijd bereikbaar is, maar 5% niet. Een internet wat daarop aangepast zou zijn, zou dus ook 95% van de tijd bereikbaar zijn. Terwijl dat, ja, we nu inmiddels inderdaad in een technologische wereld leven waarin eigenlijk 100% bereikbaarheid soms al te weinig is. Hoe zie je het voor je dat er ook een soort politieke omslag gemaakt zou worden? Dat we misschien ook genoegen gaan nemen met een website die minder vaak bereikbaar is. Dat je soms ook 5% van de tijd moet kunnen zeggen, nou ja, de zon die schijnt niet, dus dan maar even geen e-mail.
Ja, hoe je dat politiek gaat bereiken, dat is de grote vraag natuurlijk. Mm-hmm. Maar de Albert Heijn is natuurlijk ook niet altijd open. En toen we de website lanceerden, er is heel veel feedback opgekomen. Maar de meeste reacties gingen eigenlijk kwamen van ingenieurs die allerlei ideeën gaven om ze toch maar die van 95% naar 100% online te laten gaan. En dat kan je natuurlijk oplossen door een grotere batterij. Want mensen denken van, ja, maar als je op 95% uptime geraakt, dan is het toch een kleine moeite om naar 100 te gaan. Maar dat is dus niet waar. Je moet je batterijcapaciteit ongeveer verzevenvoudigen om dan die 100 te halen. Want je moet... In dat geval moet je klaar zijn voor elke uitzonderlijke weersomstandigheid. De website staat in Barcelona, daarom hebben we een kleine batterij nodig. Maar ook in Barcelona is het soms 2 weken bewolkt. Het is uitzonderlijk, maar het gebeurt. En als je dan kijkt naar de energie die je moet investeren en het geld ook dat je moet investeren in die 7 keer grotere batterij, dan zie je van ja, oké, dat is het verschil tussen... Dan zit je eigenlijk terug op... Dan kan je net zo goed fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Gewoon elektriciteit van het netwerk. Maar het is natuurlijk wat je politiek... Het is heel... Zodra je kritiek geeft op technologische vooruitgang, geef je kritiek op economische groei en op het kapitalisme. En dat is natuurlijk de kern van de zaak. Het is eigenlijk een politieke boodschap. En waarom hebben we de hele tijd nieuwe technologieën, sneller dan we het kunnen bijhouden eigenlijk? Ja, omdat er nieuwe markten en het kapitaal moet groeien en moet geherinvesteerd worden. Er moeten altijd nieuwe markten worden gevonden. En dus high-tech en economische groei zijn 2 handen op 1 buik. En dus als mensen mij vragen van ja, fantastisch die toekomst die je hier voorstelt, maar hoe komen we daar nu? Dan ja, heb ik het antwoord ook niet. Want de uitdaging is vrij groot.
Is er ook een discussie die ook heel vaak terugkomt, is het een individuele verantwoordelijkheid om zelf steeds minder, zo min mogelijk te gebruiken, zelf zo zuinig mogelijk te leven, of moet er iets systematisch veranderen? Dat wordt ook soms een beetje als een soort tweedeling voorgesteld, waar ik niet helemaal weet of het echt een tweedeling is. Wat is jouw kijk daarop?
Ja, ik ben het met je eens. Het is allebei belangrijk, denk ik. Maar als je natuurlijk... Ik heb sinds ik de website begon, ben ik heel erg zelf gaan... practice what you preach. Mm-hmm. Dus ik ben bijvoorbeeld met de trein gaan reizen door Europa. En ik reis nogal veel. Maar dan merk je ook heel snel... je kan wel zeggen als individu van ik ga niet meer vliegen. Maar dan de realiteit is wel van ja, je hebt veel geld nodig om te reizen, want de trein is veel duurder. Je hebt ook meer tijd nodig. En het treinnetwerk wordt er ook niet beter op. Dus het wordt je eigenlijk... Je kan wel dingen doen, maar je botst heel snel op de limieten. En hetzelfde met... ik heb geen smartphone, maar elke jaar wordt mijn leven moeilijker, want... Alleen al om uit het station te raken, hier in Den Bosch. Ik was verbaasd dat er geen poortjes stonden, maar normaal moet ik dus mijn laptop open doen en dan met de QR-code proberen uit het poortje te raken, wat meestal niet lukt. En dat leidt dan allemaal tot bizarre, absurde discussies met de persoon achter de microfoon. Dus ja, je kan... En ik ben dan nog... Ik heb geen kinderen bijvoorbeeld. Het is mijn werk om over... technologie te schrijven. Dus ik kan dat allemaal nog wel doen, maar mensen, als ze mij ontmoet hebben, beginnen zich vaak te verontschuldigen van ja, ik vlieg, want dit en dat en ik heb een smartphone. Maar ik snap dat totaal. Je kan niet zomaar ontsnappen uit het systeem. Tenzij dat je er echt helemaal buiten zit. Maar...
Dus waar begint zo'n verandering dan? Waar begint een soort hernieuwde focus op ook de kosten qua energie en vervuiling van de apparaten die we gebruiken, van de levensstijl. Dat we die ook meenemen in het ontwerpen bijvoorbeeld van dingen. Is dat een verantwoordelijkheid die begint bij de politiek? Misschien begint bij ontwerpers? Die begint bij economische factoren, bedrijven misschien?
Ik denk dat de politiek in theorie alvast de rol zou moeten vervullen om de samenleving te sturen. Zo heb ik het toch begrepen. Mm-hmm. Het probleem is natuurlijk dat de politici het publiek belang verdedigen, maar tegelijk ook de economie vooral in stand houden. En ja, dat is een soort tweespalt. En daar dan... Meestal wint toch wel binnen de economische belangen. En ik vind dat een falen van de politiek. En ik geloof ook minder en minder dat het uit die hoek zal komen. En als ontwerper natuurlijk, je kan ook een deel van de oplossing zijn, ongetwijfeld. Maar als ontwerper ga je ook het economische systeem niet veranderen. En hoe ga je het economische systeem veranderen, wat de kern van de zaak is, dat is nog moeilijker. Want dan kan je als politicus in Nederland bijvoorbeeld wel zeggen van ik wil dat, maar dan moet de rest van de wereld ook mee willen. Dus. En als je dan ook nog eens kijkt wat de rol van oorlog en technologie, en als je nu de bommen vliegen rond onze oren deze dagen, en dus van, ja, gaan we terug met pijl en boog op elkaar schieten? Want je kan moeilijk naar een low-tech samenleving evolueren, maar dan van die precisie gestuurde bommen blijven gebruiken. Dus het hangt allemaal met elkaar samen.
Het is ook vaak tenminste de militaire uitstoot van militaire voertuigen en zo wordt ook vaak niet meegenomen in de berekening van CO2-uitstoot.
Nee, dat is natuurlijk enorm gigantische hoeveelheden.
En niemand wil natuurlijk tenminste degene zijn die zijn tanks op zonne-energie moet overschakelen terwijl de vijand dat niet doet. Dat is ja. Dan is in ieder geval mijn laatste vraag. Dan wil ik zo meteen ook nog Bram vragen of hij eventueel nog een vraag heeft. Maar als we even als we even luchtkastelen zouden kunnen bouwen, wat zou jouw ideale toekomstbeeld zijn?
Ja, een wereld waarin de technologie ten dienste staat van de mens in plaats van andersom. En dat is dus ongetwijfeld een wereld met minder technologie. En ik kom nu net van de trein. 80-90% van de mensen zitten de hele tijd op zijn smartphone te turen. Dus ik heb wel eens gedacht van ik ga mij gewoon eens uitkleden in het midden van de trein. En volgens mij ziet niemand het. En ik vind dat is niet de wereld zoals die ervoor was. Er was toch wel, ik weet niet, meer contact. Van mens tot mens. En dat zou ik graag terugzien. Meer sociale interactie en minder technologie. Ik denk dat minder individualisme. Maar goed, dan word je al snel als communist bestempeld. Dus je moet ook heel erg uitkijken wat je zegt.
Nee, maar het is inderdaad, we voegen naar het ideaal. En ik ben benieuwd of Bram eventueel ook nog een vraag heeft.
Ja, op zich wel. Misschien gelijk wat meer technischere vraag, maar wel benieuwd jouw kijk daarop. Je zei net over de fossiele brandstof en hoe dat soort van een oneindige bron energie heeft geleverd. We willen daar nu natuurlijk weer meer van af en we kijken naar andere oplossingen, zoals wind, zonne-energie. Maar nu ook fusie, wat nu flink wordt onderzocht en ook in Frankrijk groot wordt geprobeerd, wat bijna op een bepaalde manier ook geoengineering is, op zo'n groot schaal. Hoe kijk je daarnaar, naar die ontwikkeling daarvan?
Ja, goede vraag. Kernfusie wachten we natuurlijk al. Het is altijd zo 60 jaar in de toekomst of zo. Maar ik denk dat het ergste is dat de mensheid kan overkomen als we dat uiteindelijk die nood kraken en een oneindige energiebron vinden. Omdat je, ja, als je kijkt naar de vernietiging van de planeet, het leegvissen van de oceaan, het omhakken van alles wat er groeit, putten graven en ervan alles uithalen. Ja, hoe meer energie je hebt, hoe sneller en hoe meer je uit de aarde kan kapotmaken. Dus ja, stel je voor een oneindige bron van energie, dan blijft er loopt er niks meer rond op aarde en dan groeit er helemaal niks meer. Dus ik denk niet dat de oplossing te zoeken is in een oneindige bron van energie. Meer in een soort meer filosofische houding van waarom? Ja. Waarom hebben we dit allemaal nodig? Het is, bijvoorbeeld met die internetverbindingen, we zitten nu aan 5G en dan komt er 6 en 7G en 8G. En als je dan die ingenieurs vraagt van waar gaan we eigenlijk naartoe? Ja. Wat is nu eigenlijk, hoeveel G's wil je hebben als het genoeg is? En dan staren ze je aan van je bent gek. Maar dit is toch wel een relevante vraag, denk ik. Van waar ga je eigenlijk naartoe? Wat is eigenlijk je doel ervan? Ja. Van altijd maar alles sneller te... Mm-hmm. Dus ik denk, ik zie de oplossing eerder daar dan in kernfusie.
Right. Ja.
Langs de andere kant bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk wel nucleaire energie. En als je er... ben zeker geen voorstander van nucleaire energie, maar je zou ze heel verstandig kunnen toepassen. Ook om bijvoorbeeld te zeggen van we zetten 1 kerncentrale en daar doen we het mee. En met misschien een tweede, daar gaan we windmolens en zonnepanelen mee bouwen. Hmm. Terwijl je nu eigenlijk al die energiebronnen op elkaar opstapelt de hele tijd en alsmaar meer energie verbruikt. Dus ik ben bereid tot een compromis.
Oké, nou dankjewel Chris voor je dat je ons wilde aanschrijven om hier ons meer over te vertellen. Dan gaan we nu eventjes naar de animatie. En dan ga ik daarna verder met Bram. Geoengineering is een ontzettend breed onderwerp met veel complexe technologieën en onderzoeksprojecten. Om een beeld te geven van wat er speelt op dit gebied, hebben we Studio Jagdhond gevraagd animaties te maken van enkele projecten, termen en concepten die hierbij vaak voorkomen. En vandaag is dat koolstofafvang en opslag, oftewel carbon capture and storage.
Een vraag die veel wetenschappers bezighoudt, is hoe CO2 in de lucht verminderd zou kunnen worden. Een vaak voorgesteld idee is carbon capture and storage. Hierbij wordt CO2 afgevangen op de plaatsen waar het vrijkomt, bijvoorbeeld bij fabrieken, om vervolgens te worden afgevoerd en opgeslagen. Dat opslaan zal in de toekomst onder andere gebeuren in lege gasvelden onder de Noordzee. Op dit moment is de techniek echter nog niet rendabel en kost het veel energie.
Mocht je deze podcast beluisteren en niet bekijken, de animaties zijn ook als losse video's terug te vinden op onze website. Een link naar deze animatie vind je in de show notes. Dan Bram de Vos, welkom.
Hallo, dankjewel.
Jij bent ontwerper en als ontwerper probeer jij antwoord te geven op de vele problemen waar steden mee te maken hebben vooral. Gemeentes en overheden die worstelen ook steeds vaker met vragen over het klimaat, groeiende bevolking in de stad, ongelijkheid of gelijkheid in de samenleving, energie en ook in logistiek. En jij ontwerpt hiervoor plannen. Zoals je zelf zegt, masterplan.
Spannend woord.
Ja, het was spannend woord om verschillende disciplines samen te laten werken, nieuwe mogelijkheden aan nieuwe mogelijkheden om zo een nieuwe toekomst te ontwerpen. En voordat we specifiek over jouw ideeën gaan praten, ben ik wel even benieuwd naar de term masterplan. Ja. Waarom denk je dat er behoefte is aan zo'n overkoepelend plan?
Nou, eerlijk antwoord is, ik ben nog steeds een beetje aan het twijfelen over het hele woord masterplan. Mm-hmm. Ik denk dat dat het eerlijk antwoord is. Ik heb toen de tijd, dat was tijdens een afstuderen van de Design Academie, een plan voorgesteld wat uitkwam op een masterplan voor Amsterdam over voedselvoorziening. En een beetje de zelfvoorziening daarin. Maar ik ben nu in mijn eigen ontwikkeling ook als ontwerper daar heel erg mee aan het stoeien. En ook steeds meer aan het, ik denk dat we het kunnen noemen, terugschalen. Dat het meer gaat over de maakbaarheid erin. En niet per se het overzicht van bovenaf, wat een masterplan heel erg heeft. En meer hoe je vanuit een, de bekende bottom-up, hoe ze het noemen. Hoe je vanuit de bevolking bepaalde antwoorden kan gaan zoeken door middel van ontwerpen of door middel van interventies. Toen de tijd met mijn afstuderen zag een masterplan ideaal uit. Dat je dacht gewoon bovenaf, boom, we ontwerpen het zo. En dan je doet je onderzoek, je neemt bepaalde facetten mee en dat wordt dan het masterplan. Maar ik denk dat naïviteit daar ook een stukje in heeft meegebracht. En ook mijn lesje heeft geleerd dat het niet zomaar van bovenaf kan. Dus mijn masterplanwoord is een woord wat twee kanten heeft.
Ja, het is, ik moet zeggen, het is ook wel een beetje een thema in de tentoonstelling. Inderdaad, van de ontwerper die dan van bovenaf alles bepaalt. En vaak blijkt het dan toch wat ingewikkelder te zijn. Wat hield jouw plan destijds in?
Mijn plan hield destijds in hoe het waterland, wat in het noorden van Amsterdam ligt, wat een groot landschap is, hoe dat stuk landschap de behoefte van voedsel zou kunnen voorzien in Amsterdam. Dus een provocerend onderwerp. En daar veel onderzoek gedaan naar hoe agrarische technieken, zowel vanuit vroeger uit en zoals hoe we het nu denken te kunnen zien, hoe die twee werelden bij elkaar zouden kunnen gaan komen en hoe in een provocerend scenario Amsterdam daar zou van kunnen voorzien. Heel erg kijken ook naar wat de behoeften zijn van Amsterdam. Ook op de vlak van alle soorten culturen die we hebben, maar ook hoe we seizoenen eventueel door zouden kunnen laten groeien, mochten we de behoeften willen laten vervullen. En ook met de kant eraan van wat zijn de consequenties van onze behoeftes en ook tot hoe ver kunnen we überhaupt gaan? Wat zijn op dit de limieten en hoe zouden we daar misschien oude technieken, ook wat met Low-Tech Magazine natuurlijk altijd heel goed wordt belicht. Wat voor soort andere technieken bestaan er al die daar al antwoord op zouden kunnen geven? En dat niet alles per se vanuit high-tech opgelost hoeft te worden, wat natuurlijk ook in de agrarische sector nu heel groot meespeelt. Dus dat is toen een maquette geworden, een hele grote maquette. Die heb ik toen de tijd zelf vormgegeven, zelf gemaakt. En daar echt naar de gemeente van Amsterdam gegaan. En uiteindelijk ook andere steden om te kunnen laten zien van zo zouden we ook kunnen nadenken. Aan de hand van bepaalde vragen kunnen we eigenlijk best wel ver komen tot andere inzichten. Zeker niet dat ze realistisch zijn en zeker ook niet dat je ze morgen uitvoeren. Want het gaat natuurlijk best wel over het jaartal 2050 bijvoorbeeld. Maar wel wat een bron van inspiratie kan zijn.
Mm-hmm. Want wat voor technieken had je dan zoal voorgesteld om in dat plan in te bouwen?
Ja, het kwam vanuit de kritische nood naar vertical farming. Vertical farming is in de laatste jaren onwijs letterlijk nu opgeschaald. Het is in grote hoeveelheden zijn er nu technieken om binnen huis indoor farming mogelijk te kunnen maken. Waar je, zoals het in het Engels zeggen, year-round productie kan hebben. Waar er dus eigenlijk geen limieten van het weer zijn. Het is zo gecontroleerd tot de 0,0 percentage dat je binnen de vertical farm alles kan produceren. Zo werd er toen de tijd gezegd van alles is mogelijk. In de laatste jaren is heel erg duidelijk geworden dat het niet allemaal mogelijk is. Er zijn veel bladgroentes waar het mogelijk in is en er zijn kruiden waar het heel goed mee mogelijk is om jaarlang te produceren. Maar bijvoorbeeld een ui of een aardappel is nog steeds niet mogelijk in een vertical farm. En als we naar onze cultuur kijken, is dat toch wel vrij belangrijk. Mm-hmm. Dus het kwam een beetje uit een soort van kritisch oogpunt van we proberen aan de wereld te laten zien wat technologie zou kunnen. En daar investeren we groots in. Maar vanuit vroeger uit zijn er zoveel belangrijke technieken geweest die lokaal eten hebben voorzien. En wij zijn natuurlijk naar het monocultuur gegaan, van hoe je naar hectare land volzet met één soort gewas en daar natuurlijk heel veel gifstof mee gebruikt. Wat de aarde natuurlijk vrij ver naar beneden heeft gebracht. En technologie zou een antwoord moeten zijn op monocultuur en vertical farming is daar één van. Dus ik heb vooral in mijn voorstellen gekeken naar van wat zijn de behoeftes? Wat kan er van vroeger eigenlijk uit alweer teruggebracht worden? En hoe kunnen we dus een andere variant vinden dan monocultuur en dan alleen vertical farming? Alleen ook de eerlijkheid in vertical farming is op dit moment wel de enige manier hoe je door de seizoenen heen kan produceren waar wij niet in Nederland kunnen produceren. Dus er zouden bepaalde dingen geproduceerd kunnen worden in vertical farm, maar met de consequentie dat andere dingen niet mogelijk zouden kunnen zijn. Hmm. Dus wat is soort van de puzzel tussen de variëteit die wij in de supermarkt zouden willen hebben als gewassen en die wij per cultuur zouden willen hebben, bijvoorbeeld in Amsterdam. En tot hoeverre kan je gaan en tot hoeverre kan elk soort agrarisch systeem daar zijn behoefte aan bijdragen. Dus het is niet één oplossing dat alles voorziet, maar het is de samenwerking tussen oude of nieuwe oplossingen die daar een antwoord zouden kunnen voorzien.
Ja, dus moet ik dan denken aan bijvoorbeeld, er wordt nu regelmatig gesproken, volgens mij wordt er ook in Wageningen bijvoorbeeld mee geëxperimenteerd, strokenteelt, wat ook in bepaalde manieren een vrij traditionele manier van landbouw is. Waar je ook probeert om verschillende gewassen naast elkaar te planten, die dan elkaar weer versterken, waardoor je hopelijk dan minder pesticiden en zo nodig hebt.
Exact,
bijvoorbeeld zo'n techniek dan in combinatie met vormen van veehouderij? Hoe?
Ja, ik heb die inderdaad allemaal onderzocht. Ik ben voor Amsterdam toen uitgekomen meer op drie systemen, wat dan het voedselbos is, de food forest. Syntropic farming, wat in Brazilië heel groot nu wordt toegepast. En dan een klein deel vertical farming, als deel van de oplossing. Om met syntropic farming te beginnen, dat is de grootste die ik eigenlijk heb ingezet in ontwerp, waar een hele mooie symbiose, zoals het wordt genoemd, zit tussen dat je veel van het land afneemt, maar je geeft ook veel voor het land terug. Maar syntropic farming heeft nog steeds een bepaalde efficiëntie die je nodig hebt voor de grote schaal om een stad te kunnen bevoeden. Waar er eigenlijk meer aan het land wordt teruggegeven, maar waar de stad nog steeds van kan voorzien. Alleen syntropic farming kan bijvoorbeeld niet alle gewassen voorzien die wij graag in de stad zouden willen hebben. Een voedselbos is in die zin daar een antwoord op. Een voedselbos die kan, in Engeland is een mooi voorbeeld, waar een vierkante kilometer, daar komen 400 verschillende soorten gewassen af. En die gewassen die komen niet in grote hoeveelheden er vanaf, maar die komen wel in de niche er vanaf die je in de supermarkt zou willen hebben, maar in kleinere kwantiteit. En een voedselbos is een bos. Een bos die geeft ook onwijs veel. Een bos zou eventueel ook voor een bepaalde manier tot een houtbouw gebruikt kunnen worden. Dus zo heb ik een beetje een puzzel proberen te leggen van waar zitten de voordelen en nadelen in elk systeem en hoe kan je die blootleggen en hoe kan je daar die puzzel in creëren. En wat zowel Centropic Farming en Food Forest hebben, is dat ze niet door de winter heen kunnen produceren. Dus daar is dan een vertical farm variant en een bepaalde soort manieren van opslaan van voedsel of het fermenteren van voedsel, die kunnen daar dan weer een antwoord op zijn.
Wat voor, en het klinkt misschien een beetje een vreemde vraag, dus ik kan hem wat verder uitleggen, maar welke problemen probeerde je op te lossen met dit idee? Want je had het inderdaad al over de intensieve landbouw die ook veel energie vergt, die ook veel beslag legt op ecosystemen. Mm-hmm. Waarvoor zou zo'n, tenminste waarvoor zag je destijds het masterplan als oplossing?
Nou ja, ook zoveel kritisch naar mezelf toe, reflectie naar mezelf toe. Zowel masterplan en zowel oplossing zijn beide woorden waar ik vanaf ben gestapt. Mm-hmm. Zowel ik ga nooit het masterplan leveren. Ik denk ook niet dat we direct een masterplan op de manier hoe ik praat ook niet per se nodig hebben. Niet om mezelf neer te praten, maar meer dus ook denk de toon van ontwerp en ontwerpende wereld. Is dat we vaak bijdragen aan perspectief op tafel leggen waar niemand anders mee komt. En dat is een creatieve geest heel gegund. En dat is heel erg fijn te doen. Alleen er zit toch nog wel een soort van een maatschappelijke drive in me. Die toch naar een bepaald antwoord zou willen toegroeien. Dus toen de tijd ging het voor mij heel erg over van wat ik net zei over vertical farming. Dat soort van één oplossend systeem voor alles moet zijn. En dan het bekende monocultuur wat veel heeft gedaan aan de wereld. Daar heb ik toen een tijd vanuit een soort frustratie en ook een soort verkenning daar oplossingen toen de tijd voor bedacht willen bedenken. Maar ook, en dat komt nu steeds vaker ook in mijn werk terug, ook een stukje oprechtheid en een stukje eerlijkheid. Dat is ook waarom de low-tech magazine bijvoorbeeld kennen over energie. Ik heb laatst vorig jaar een project gedaan over de energietransitie met een groot bedrijf Sweco hier in Nederland. En daar uiteindelijk heb ik ook meer de hoek genomen over hoe wij in Nederland bijvoorbeeld nu een energietransitie vormgeven, maar waar niks in de energietransitie is gebaseerd op wat wij in Nederland aan materialen of grondstoffen tot gebruik hebben om die energietransitie te kunnen verwezenlijken. Wij baseren natuurlijk als dat alles over de hele wereld vandaan komt, hetzelfde over voedsel, weet je, het globale netwerk wat veel in stand heeft gebracht. Maar stel je voor, we zouden de limiet stellen van alles moet binnen Nederland komen. Tot hoever kunnen we dan nog steeds die energietransitie voorzien met de materialen die we hier hebben in Nederland. En die oprechtheid die kwam eigenlijk toen de tijd ook al uit mijn afstudeerproject van wat kunnen wij in de buurt van Amsterdam direct verbouwen zonder al te veel materiële onderdelen die vanuit de hele wereld moeten komen. En hoe zou je dat op een grote schaal direct kunnen aanpakken? Hmm. En die eerlijkheid, die oprechtheid, die probeer ik vaak terug te brengen.
Ja. Maar heb je, want je geeft inderdaad als voorbeeld van, nou ja, stel, we gaan de energietransitie aan of we proberen inderdaad een stad als Amsterdam van voedsel te voorzien. Proberen we met materialen uit Nederland te doen? Nou ben ik zelf niet zo heel geïnformeerd en klink ik misschien een beetje cynisch als ik zeg dat is niet zo heel veel. Tenminste, mm-hmm. We hebben in Nederland weinig metalen en mineralen die je voor allerlei technologische toepassingen zou mm-hmm. kunnen gebruiken. Hoeveel kunnen we leveren? Laat ik het zo zeggen.
Ja. Cijfers durf ik niet geven. Mm-hmm. Daar ben ik te veel ontwerper voor en niet een onderzoeker voor. het zit er voor mij meer in de doelstellingen die je als vraag probeert neer te zetten voor een ontwerpopdracht. Mm-hmm. En voor mij ging het heel erg over consequenties en over de oprechtheid, wat ik noemde. Uiteindelijk. En ik denk dat Chris daar natuurlijk ook heel erg veel in zijn tekst ook heel erg mee bezig is geweest. Van wat willen wij als maatschappij en wat zijn soort van de consequenties? En willen wij dat oneindige energienet blijven leveren? Willen wij oneindige kernenergie blijven leveren? Tot hoe ver willen we gaan? En stel je voor, we zetten limieten aan onze groei of de limieten aan de best wel abstracte energietransitie. Wat kan er en wat kan er niet? En hoe ziet dat er dan uit? En dat stukje ook van de vertaling naar van hoe ziet dat eruit? Wat ook denk ik meer aan de ontwerpkant zit. Dat spreekt natuurlijk altijd met heel veel verbeelding. En daaruit komen boeiende gesprekken als je de juiste partij om de tafel kan hebben om over die consequenties te kunnen gaan praten van, hey, waar hebben we nou eigenlijk over? En waar willen we nou eigenlijk naartoe? En wat is de consequentie van onze groei? En wat als we dit of dit zouden doen? Wat zijn dan de uitkomsten ervan? Dus ik heb altijd een beetje aan die puzzelkant gezeten van de juiste mensen aan de tafel hebben en dat dialoog te kunnen beginnen van, waar hebben we nou eigenlijk over? Wat zijn onze doelstellingen? En hoe we zouden op een andere manier daar naartoe kunnen gaan kijken?
En met wie praat je dan zoal als je dat probeert uit te zoeken? Je bent natuurlijk zelf als ontwerper probeer je dan een soort van praktische ideeën aan te dragen, kan ik me voorstellen. Ja. Maar uiteindelijk, ja, de vraag of zoiets bepaald wordt of zo'n systeem zoals je het dan voorstelt ook ingezet wordt, dat ligt ook bij de politiek. Spreek je dan ook daarover met besluitvormers of met bijvoorbeeld mensen die in Amsterdam wonen? Wat zou jij dan willen eten?
Ja, zeker. Meer en meer ook. Ook een stukje waar, denk ik, waar mijn masterplan niet zo mee kan werken. ik heb veel aan tafel gezeten met verschillende soorten gemeentes. Rijkswaterstaat, bosbeheer, noem maar op. En daarin heb ik altijd heel erg gedacht van dat je vanuit de ontwerpende wereld daar veel aan toe kan brengen om daar beleidsvoering ook aan te kunnen passen. Dat is altijd heel erg mijn streven geweest om daar de juiste mensen aan tafel te hebben. En daar de juiste samenwerkingen te hebben, zoals met ook een bedrijf als Sweco, maar ook met Groningen of Oostwold of noem maar op. Maar ook daar kom ik weer een beetje van terug, is dat, dat het zo'n complex systeem in hoe onze regelgevingen zitten. En om daar daadwerkelijke aanpassingen of veranderingen in te kunnen maken, is een adem die je nodig hebt die ik niet echt heb. Dus ik ben nu ook veel meer aan de kant met het onderzoeken van, hoe kan je de bevolking of hoe kan je lokale gemeenschappen de handvaten geven om het zelf aan te kunnen pakken. Dus ik moet zeggen, eigenlijk zo zie ik het ook even voor me vanuit mijn afstuderen, ben ik vanuit een soort hoog masterplan topview gegaan naar heel erg naar bottoms-up. Dus ik ben nog steeds zelf erg in die transitie om te kijken van wat zijn nou juist partners om mee samen te werken en en hoe kunnen we naar die bepaalde wereld toe groeien waar we zo graag toe zouden willen gaan.
Dat vind ik een interessant punt. Dat ik zeg al, ik vind het ook mooi om te horen wat je zei van het woord oplossing kan ik inmiddels eigenlijk ook niet zoveel meer mee. Dat is ook wel iets wat we ook in de tentoonstelling vaker tegen zijn gekomen. Hè, dat de manier waarop we praten over klimaatverandering, het frame wat we daar ook voor hebben. We spreken zelf ook over het klimaatprobleem. Mm-hmm. Dat dan vervolgens opgelost moet worden en dan kunnen we weer verder met ons leven, zeg maar. Wat voor woord zou je in plaats daarvan willen gebruiken? Want ik denk inmiddels ook, inmiddels ben ik er ook wel achter dat het niet echt een probleem met een pasklare oplossing is. Mm-hmm. Wat zou het dan wel kunnen zijn? Je noemt zelf van de maatschappij waar je heen wil. Wat is jouw toekomstbeeld?
Sowieso het woord weer oprechtheid. Mm-hmm. Ik denk dat het een groot onderdeel is van een toekomst voor mij, hoe ik dat zie. Maar ook met een stukje lokaal eigenaarschap, waar er vanuit de behoefte van een bepaalde omgeving heel erg duidelijk wordt gekeken van wat is er nodig, waar willen we naartoe en wat zijn de consequenties daarvan en hoe zouden we dat vorm kunnen geven in de beschikbare ruimte die we hebben en hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk doen met natuurlijk natuur en ecosystemen in stand te houden of juist te verbeteren. En voor mij zit die puzzel daar veel meer in. Dan het van een heel groot globaal systeem te kunnen bekijken. En ik denk ook dat er lokaal eigenaarschap ook heel veel andere punten kan gaan aantikken van meer weer collectieven kunnen creëren, meer communiteit te kunnen starten, maar ook meer vanuit een zelfredzaamheid te kunnen werken, maar ook vanuit een soort weten wat het kost van wat jij als behoefte zou willen hebben. Bijvoorbeeld het energie of je mobiel op te willen laden. Weet je, wat kost het nou eigenlijk? Wat is daarvoor nodig? Dus ik denk een stukje lokaal eigenaarschap die bijvoorbeeld kan over een wijk gaan, het kan over een deel van de stad gaan, maar het kan ook veel kleiner zijn. Hoe kan je het oprecht maken en duidelijk maken aan de bevolking van dit is er voor nodig voor wat we willen en dit zijn de consequenties. En hierin moeten we gaan puzzelen hoe we naar dat doel kunnen gaan werken. En dat het heel goed gekeken niet vanuit een globaal netwerk, maar van wat we in de lokale omgeving ter beschikking hebben.
Is het misschien ook, ik hoor een beetje een echo van dingen die Chris ook heeft gezegd. Is het ook een kwestie van grenzen erkennen?
Ja, grenzen erkennen sowieso. Maar ik denk dat dat altijd iets is van dat het, dat heeft een bepaalde abstractie met zich mee, grenzen herkennen. Mm-hmm. Wij als bevolking zijn zo, hebben zoveel afstand van het kunnen begrijpen en het ook het kunnen ervaren van wat iets kost. Qua energie, qua materiaal, qua stappen die we willen zetten of noem maar op. Dat er een stukje sensibiliteit gewoon volledig verdwenen is naar onze, weet ik veel, naar onze paprika die in de supermarkt ligt. Weet je, wat heeft dat nou gekost? Waar komt het nou vandaan? Wie heeft daar nou met zijn handen aangezeten? En ik denk dat stukje, van die stukje oprechtheid van, stel je voor, je hebt het naast je deur. Herenboer is natuurlijk al een goed voorbeeld, maar er zijn ook andere voorbeelden van waar jij daadwerkelijk naast jouw deur kan zien van hoeveel dat nou eigenlijk aan energie nodig heeft van dat persoon die dat voor jou doet. Dat die erkenning daarin volgens mij al onwijs veel onwijs veel zal meebrengen met zich om bepaalde eigenschappen en doelen van onze toekomst denk ik te kunnen behalen.
Erg bedankt. Dank je wel voor je bijdrage. Ik wil nog eventjes wat ruimte laten aan Chris. Mocht jij ook een vraag willen stellen of ergens op willen reageren, dan...
Ik ben heel erg met je eens dat het masterplan deel van het probleem is, eerder dan de oplossing. Dus het probleem met top-down oplossingen is dat ze ook heel vaak voor iedereen hetzelfde zijn en dan vooral makkelijk te controleren moeten zijn. Maar de ene wijk of de ene stad is de andere niet. Nee. Laat staan globaal. Mijn vraag is, wat ik me afvroeg, ik weet niet of je het onderzocht hebt, maar kan Nederland zichzelf voeden? Mm-hmm. Afhankelijk van misschien het dieet of prioriteit stellen over anderen. Maar heb je daar naar onderzoek gedaan?
Toen in de samenwerking met Sweco, toen is dat onder andere een onderdeel geweest van het onderzoek ook. Die hebben daar zelf al heel veel onderzoek naar gedaan. En Nederland kan meer dan zichzelf voorzien. Yeah. En ook al naar 2050 gekeken, naar eventuele groei binnen Nederland. Wij zouden meer dan genoeg ruimte over hebben om ook nog andere dingen te kunnen verbouwen. Zoals voor de houtbouw, voor de huizen die we zouden willen. Dus we hebben ruimte genoeg. Er zit wel een stukje omslag in wel de manier hoe we landbouw gebruiken. Natuurlijk dat er veel meer gekeken wordt van dat er niet voor de export wordt gekeken, maar wat er binnen huis blijft. Dus het systeem, hoe we zouden kunnen boeren, hoe we zouden moeten boeren, dat zou deels veranderen. Maar er zou zowel genoeg op als gewassen, als veeteelt genoeg zijn om ons te kunnen voorzien.
Kun je dan, heb je... is er destijds ook uit je onderzoek een soort van concreet naar voren gekomen wat er dan bijvoorbeeld zou moeten veranderen? Wat zouden dan een aantal veranderingen zijn die in de landbouw doorgevoerd moeten worden?
Nou, de grote complexiteit zit er uiteindelijk in. En zelfvoorziening is niet volledig haalbaar. Maar als je zou zeggen alles moet binnen de grenzen zijn en je zou zelfvoorzienend zijn, dan is de variëteit aan gewassen die je nodig hebt om ook de meer dan 200 culturen die we hebben in Nederland te kunnen voorzien. Daar zit eigenlijk de grote uitdaging. Als je het Nederlandse dieet vasthouden, waar toch wel gewoon veel een aardappel, een ui en een wortel bij wijze van spreken in zit, dan is dat met monocultuur natuurlijk super makkelijk te bereiken. Maar als je al die soorten variëteiten van gewassen zou willen hebben, en nogmaals, je gaat het niet allemaal halen, omdat gewoon klimaattechnisch niet alles kan, zijn er andere manieren van boeren nodig. En dat zijn bijvoorbeeld zo als iets een syntropische landbouw, syntropic farming of een voedselbos of strookteelt, die zouden daar allemaal een bepaald onderdeel van kunnen zijn om dat in te kunnen kaarten.
En heb je dan meer mensen nodig? Is dat ook een... Dat is natuurlijk nu is heel... De grootschalige landbouw is heel gemechaniseerd. Dus heel weinig mensen werken eigenlijk in de landbouw.
Ja, exact. Dat zou zeker voor nodig zijn. Absoluut.
Ja.
Dat blijft ook een beetje de strijd tussen, en dat is waarschijnlijk ook een kostenplaatje uiteindelijk, is dat monocultuur natuurlijk de prijs onwijs heeft naar beneden kunnen drukken. Dus alles wat nu meer handen voor nodig zijn om iets te kunnen klaren, zonder al te veel mechanismen, dan is dat meer een kostenplaatje dan dat het een mensenhoeveelheid is die voor nodig is. Mm-hmm. Wat het natuurlijk heel complex maakt, want op het moment als dingen duurder worden, dan is misschien een bepaalde doelgroep die niet aanspreken is, maar...
Ik heb nog één laatste vraag voor eigenlijk jullie allebei. Want wat ik erg mooi vind aan dit soort van grote visioenen, hopelijk voor de toekomst, is dat het ook een beetje de vraag doet oprijzen, is dit in zekere zin ook een vorm van geoengineering? En dan bedoel ik eigenlijk in de zin van, we zouden het bijvoorbeeld hebben over mocht je inderdaad het voedsel voor heel Nederland willen verbouwen, dan zouden we dus de hele landbouw eigenlijk moeten veranderen. En ook echt de manier waarop we daarmee omgaan. de manier waarop we tegen technologie aankijken zou volledig veranderen. Daar zou waarschijnlijk ook ons materiaalgebruik anders worden. Hoe zien jullie het verschil tussen dergelijke visioenen en iets als geoengineering, waar het inderdaad ook gaat om hele grote ingrepen, grootschalige veranderingen aan de natuur?
Ja, dat is een goede vraag. Het is een heel ruim begrip natuurlijk, geoengineering. Dus het hangt van je definitie af. Maar voor ik de tentoonstelling zag, dacht ik ook meer aan de zonneschermen in de aarde en zo. Maar het is natuurlijk, het heeft een veel langere geschiedenis. En in die zin is het misschien moeilijk om een onderscheid te maken tussen wat wij hier vertellen en wat de andere ideeën hier vertellen. Ik moet er mij verder in verdiepen, denk ik.
Ja. Voor mij ging, maar dat is inderdaad de definitie van geoengineering. Ik vroeg me gelijk af van, valt lokaal, valt dat nog binnen geoengineering? En wat is lokaal? Nederland is best lokaal, omdat het super klein is natuurlijk. België natuurlijk ook hetzelfde. Dus in hoeverre is dat geoengineering? Ik denk als je vanuit de kaart kijkt, ik denk dat het best geoengineering is. Maar als je de afstand berekent met wat je met een trein of met een auto of met een fiets rijdt, valt het allemaal best wel mee. Dus ja, ik denk dat een beetje de definitieonderzoek is van past er binnen of niet.
Ja, als ik het zelf persoonlijk persoonlijke mening mag geven, denk ik dat ik vind het ook wel interessant, omdat ik vaak het idee heb dat geoengineering ook iets inderdaad met een soort masterplan te maken heeft. Het wordt vaak vanuit inderdaad een soort grote visie toegepast. En wat ik van jullie hoor is van, ja, we moeten eigenlijk ook juist kijken of je het of je bij wijze van spreken onderop kan beginnen en dan iets op kan bouwen van daaruit. Ik vind het een interessant voorbeeld. Ik heb hier achter mij een oesterkorf staan van Stichting Ark Rewilding Nederland. Die hebben tot doel om eigenlijk weer natuur te introduceren in de Noordzee, die eigenlijk al lang verdwenen is, namelijk platte oesterbanken. Vroeger had je die heel veel in de Noordzee, die zijn nu min of meer uitgestorven. Deels ook door overbevissing en door alles wat er menselijke activiteit in de Noordzee. De poging van deze stichting is dan om met deze korven onder andere weer die oesters te introduceren. Die filteren dan het water, trekken ook weer andere soorten aan. Dus dan krijg je weer een beetje een levend ecosysteem. Maar om deze korven te laten groeien, moet je ook dat stuk van de Noordzee dan weer met rust laten, want het heeft geen zin als er dan weer vissersboten met grote sleepnetten overheen gaan. Dus dat vereist ook wel een hele andere houding tegenover hoe we met de Noordzee omgaan in het algemeen. En dat is ook wel een soort interessant iets wat ik uit allebei jullie voorstellen hoor. Dat het ook heel erg gaat om de sociale en politieke, misschien ook wel culturele onderstroom van hoe je naar bepaalde dingen kijkt, hoe je naar technologie kijkt, hoe je naar het land kijkt. Is dat misschien niet de veel grotere taak om te veranderen dan de technologie?
Ja, ik denk de waarden en wat willen we eigenlijk? Het gaat nu alleen maar over geld uiteindelijk. Brengt het op, dan is het een goede oplossing en kost het te veel geld, dan gaan we het niet doen. Ook al is het eigenlijk een goed idee. Dus ik denk en dat is natuurlijk, als je de geschiedenis kijkt, is dat niet altijd zo geweest. Het is niet altijd het geld dat heeft geregeerd. Er waren andere motieven, religieuze motieven. Ga je dan nog verder terug in de tijd, dan heb je eigenlijk natuurgodsdiensten. En dan denk ik soms van, ja, misschien hebben we zo wel iets nodig. Een boom is heilig, dus die ga je ook niet omhakken natuurlijk. Of je gaat er een stukje afhakken, maar je gaat hem niet helemaal doodmaken. Dus ja, dat zijn andere waarden eigenlijk, een ander wereldbeeld. En dat creëer je natuurlijk niet van de ene dag op de andere.
Nee, inderdaad.
En zeker niet top-down.
Nee, dat zeg ik niet, nee. Ja, volgens mij zijn we ook op zo'n punt bereikt, weet je, waar alles is mogelijk. En natuurlijk hebben we nieuwe technologie die misschien nog meer mogelijk maakt. Maar in principe, ook gewoon als je kijkt naar ons werelddeeltje, weet je, we hebben zoveel privileges waar zoveel mogelijk is, waar de limieten al lang niet meer echt bestaan. En ik denk dat het inderdaad meer gaat over van waar willen we naartoe? Wat is wat we nodig hebben? Wat is er van de einde van een bepaald limiet of een einde van een bepaald soort waarde? En wat zijn de consequenties daarvan? En dat het daar veel meer over gaat van waar willen we naartoe groeien? Want we eigenlijk hebben alles al. Dus wat zijn de behoeften en wat zijn de waarden waar we naartoe willen?
Oké, dank jullie wel. Chris en Bram, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid vandaag en voor jullie bijdrage. En ik ga ook gedag zeggen, want dit was de laatste aflevering van de podcast Design voor de Planeet. We hopen je een beeld gegeven te hebben van alle complexe vraagstukken die geoengineering en klimaatverandering met zich meebrengen. En misschien kun je nu ook voor jezelf een antwoord formuleren op de vraag uit de allereerste aflevering. Is geoengineering inderdaad een slecht idee waarvoor het nu de hoogste tijd geworden is? Zoals wetenschapsjournalist Eli Kintich schreef. De tentoonstelling Design voor de Planeet is nog tot en met 12 januari 2025 te bezoeken in Design Museum Den Bosch. Je kunt ook de derde verdieping op onze website bezoeken. Hier vind je aanvullende artikelen en video's bij dit onderwerp. En dan nog even dit. Deze podcast hadden we niet kunnen maken zonder de steun van onze vrienden, members en patrons. Wil jij in de toekomst meer van dit soort podcasts luisteren? Overweeg dan om vriend te worden. Kijk voor meer informatie op www.designmuseum.nl. Audio en video werden verzorgd door Smart Media Productions. De animatie werd gemaakt door Jakthoend en ingesproken door Florian Verhagen. De muziek werd gecomponeerd door Jelle Meeuwse van We Hear You. Onderzoek en redactie door Lydia van der Made. En dit is een productie van Design Museum Den Bosch.